De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk. Het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu/gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.
Hallo, mijn naam is Jan Boumery en je luistert naar de Oersterk podcast.
Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met de lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk met
We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Jan Boumery. Jan is expert op het gebied van menselijk potentieel, flow en trauma. Onze eerste Oersterk podcast werd door meer dan 250.000 mensen bekeken en beluisterd. Vandaag is hij live in onze studio, dus bereid je voor op een prikkelende tweede verdiepende ontmoeting. Let's go!
De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
Welkom terug in onze podcast, Jan.
Dank je.
We gaan het in deze podcast hebben over twee centrale thema's. Mm-hmm. Loslaten en jeugdtrauma. Okay. Allereerst, je houdt je inmiddels ruim 40 jaar bezig met de studie van het menselijk potentieel en menselijke relaties. Ja. Wat is je grootste inzicht of les?
Dat we zo diep zijn dat we kunnen blijven groeien. Dus voor mij is groeien eigenlijk dieper in jezelf gaan. En dat we eigenlijk eindeloos diep zijn. Dus als je nooit klaar bent, is eigenlijk wel ook goed nieuws. Hè?
Mooi. Ja. En want die groei zie je ook heel erg terug in jouw leven. Als ik kijk op jouw levenspad. Je hebt vroeger in een groot commercieel voedingsbedrijf gewerkt. Ja. Maar vond verkoopopleiding en avondcursussen eigenlijk dat geven leuker dan je dagelijkse werkzaamheden.
Ja.
Toen ben je in een internationaal trainingsbedrijf gaan werken. En je steeds meer in menselijk gedrag en leiderschap gaan interesseren.
Dat klopt.
Wat heeft die weg jou als mens gebracht?
Ja, vooral dat je zoveel leuke mensen ontmoet die ook bezig zijn met menselijk gedrag en met groei. Dus uiteindelijk, ik denk dat er weinig branches zijn en beroepen waar mensen zo met zelfontwikkeling bezig zijn als in het commerciële vak. Mensen zijn altijd bezig met een target en zijn heel leergierig. Dus dat was een heel leuk publiek.
Ja, is dan misschien de primaire intentie ook verkopen of om beter te verkopen of ook wel om beter de mens te willen begrijpen?
Ja, beide. Ik zei altijd in mijn opleidingen, productkennis is ondergeschikt aan mensenkennis. En dat landt wel bij mensen dat je eigenlijk in eerste instantie moet communiceren en dat dan verkopen eigenlijk niet nodig is. Mm-hmm. Dus dat is ook een boodschap in kunst, vooral in de kunst van het zaken doen. Als je goed communiceert, moet je niet verkopen.
Ja, ja. Dat is al een diepe.
Ja.
En in die weg kwam je jezelf ook tegen. Als we het hebben over begrippen als woord loslaten. Centraal thema van deze podcast.
Ja.
Want als we het hebben over loslaten. Je kan pas iets loslaten als je iets vasthoudt.
Ja.
Misschien daar dan eens eventjes op ingaan. Wat is vasthouden precies en hoe vertaalt zich dat ook in het zenuwstelsel?
Dat is een grote vraag. Dus dat vasthouden is eigenlijk dat er in ons een soort weerstand zit tegen bepaalde dingen. En als je weerstand biedt, hou je vast. Dus er is een beroemde uitspraak, what you resist, persists. Dus op het moment dat je de weerstand loslaat, wat je dan wegdrukt, kan dan weer vrij stromen. Dus eigenlijk laat je nooit een onderdrukte emotie los. Je laat de weerstand los en dan stroomt de emotie. Dus het zenuwstelsel is uiteraard ook de stressreactie in eerste instantie, waardoor je in weerstand gaat. Dus je hebt het sympathische zenuwstelsel, waardoor je in de stressreactie gaat. En als je dat niet kunt uitwerken of uitleven, dan ga je in de vriesreactie. En dus heel vaak is het vasthouden ook dat iets gedissocieerd zit of dat een stuk van jou geparkeerd is totdat je er wel kunt mee omgaan.
Mm-hmm.
Dus in de shamanwereld praat men over soul retrieval. Dat de stukken van jezelf eigenlijk wachten op weer gezien worden. Is dat een voldoende antwoord?
Ja, zeker. Ik ben. Ja. Nu benoem je dus het sympathische zenuwstelsel. Als je chronische stress hebt, hè, dan kom je moeilijk terug in de flow-staat. Hè, want een flow-staat is een begrip die ik ook veel bij je terug hoor.
Ja.
Mijn eerste boek hè, die ik van je kocht was Flow en de kunst van zaken doen.
Ja.
Misschien ook in de basis. Wat ervaar je als mens in deze flow-staat? Dus als je nu luistert of kijkt, hoe kan je weten of je wel of niet in de flow-staat bent?
Ja. Nou, de meest eenvoudige manier voor mij om flow te beschrijven is dat je spontaan bent. Dat je niet vanuit een conditionering komt. En dat je dus ook niet hoeft te denken. Dus dat is wat je ziet in topsport. Het gaat allemaal zo snel dat je geen tijd hebt om te denken. Dan moet je dus echt in die flow-staat zijn. En dan leef je dus op intuïtie. Je weet in een moment wat je moet doen zonder over na te denken. Dus flow is eigenlijk een hele optimale staat van functioneren. En dan is er eigenlijk ook geen verschil tussen binnen- en buitenwereld. Die gaan dan in elkaar over. Dus Csikszentmihalyi zei, in onze optimale staat vloeit ons doen uit ons zijn. En dat is wat je dus ervaart. En als je begint erover te veel te denken, dan val je er weer uit.
Mm-hmm.
Het is een denkloze staat, flow.
Nou, ik ga er wat meer in straks want over denken en voelen, want daar heb je het veel over. Wat ik mooi vind, ook is zelf herkenbaar, ook in mijn eigen leven, dat je zegt, chronische stress is vasthouden.
Ja.
En dat leidt tot allerlei symptomen, hè, rusteloosheid, piekeren, prikkelbaarheid, zwaargemoed, val of niet kunnen genieten.
Ja.
Maar ook mentaal en fysiek, depressie, burn-out, maar ook aandoeningen aan het hartvaatstelsel, aan de spijsvertering, aan het slaap, aan het bewegingsapparaat.
Ja.
Aan de andere kant zorgt loslaten juist voor meer innerlijke rust, meer plezier in het leven, meer energie, spontaniteit, zelfliefde, geduld en ook vooral dat je een nieuwe start kan maken.
Ja.
Nou, zo essentieel hè, enerzijds hè, om beter te kunnen loslaten, zou er in het basisonderwijs ook lessen loslaten mogen of misschien wel moeten zitten om het kinderen al te leren?
Ja, en ik denk als je een grotere paraplu neemt, dus echt emotionele intelligentie. Hè? Het is het dat wij niet leren hoe we onze emoties constructief kunnen uitdrukken, dat we ze ook terughouden. Dus een deel van dat vastval is cultureel geconditioneerd. Terwijl je mag niet boos zijn, dat soort zaken.
Ja, dus dat is veel breder dan het onderwijs.
Ja, ja. Dus we hebben eigenlijk in onze cultuur dat boosheid iets is wat niet mag als het ware. Terwijl dat een hele normale reactie is wanneer grenzen overschreden worden. Dus, dus het feit is niet dat je geen boosheid mag hebben. Het feit is dat je het moet leren uitdrukken zonder dat het destructief is. En dus grensbeleid in relaties, dat is een mooi onderwerp voor opvoeding.
Mm-hmm.
Grenzen respecteren, maar ook jouw grens aangeven. Ja.
Ja, want dat is ook een voorwaarde om in flow te blijven of flow te komen. Hè? En vond ik heel mooi in onze eerste ontmoeting. Heb je het over het flowkanaal tussen uitdagingen en resources.
Ja.
Wat kunnen we als mensen in ons leven ook misschien steeds meer doen om in flow te komen en in flow te blijven? Misschien ook als eerste stapjes.
Ja, nou ja, dus die balans van het flowkanaal heeft twee kanten. Hè? Dus je hebt ofwel te veel uitdagingen en dan ben je uit de flow, of je hebt te weinig resources en dan ben je uit de flow. Dus het is zo dat je groeiproces eigenlijk is dat als de uitdaging groter wordt, heb je meer resources nodig. Dus als je meer in flow wil zijn, is het beste methode zelfontwikkeling. Dus dat je beter kunt omgaan met de uitdagingen en dat de uitdagingen je niet uit de flow gooien, maar juist een soort positieve stress geven. Want er bestaat ook iets als positieve stress.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Ja, vind ik mooi als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling. Als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik ben aan een geneeskundeopleiding begonnen. Misschien nog veel meer uit een perspectief op het leven, op het lichaam. Ook, want we zijn van vlees en bloed.
Ja.
Nou, dan kom je ineens achter een geest. Misschien ook achter een ziel.
Ja.
Ik zie dat jij ook zegt, we leven op meerdere niveaus.
Ja.
Op fysiek niveau spelen overlevingsmechanismen.
Ja.
Maar we hebben ook ons wezen. Noem dat de ziel of jouw essentie.
Ja.
De ziel hoeft niet te overleven. En die gaat ook niet dood.
Ja.
Het overleven hoort bij het lichaam en er horen de emoties bij.
Ja.
De ziel heeft behoefte aan zelfexpressie. En die twee dingen kunnen elkaar tegenspreken.
Ja.
Nou, ik heb daar ook als voorbereiding op deze podcast ook een tijdje op zitten kauwen. Want ik dacht, enerzijds zeg je, de ziel is onbelast, puur potentieel.
Ja.
Misschien dan ook zonder trauma of chronische stress. Maar chronische stress en trauma zitten wel in het lichaam, waar ook een ziel in zit. Dus hoe moet ik dat voor mij zien in de cirkel van leven en dood? Hè? Vanuit de ziel betreedt de potentie of de materie onbelast zonder trauma? Verlaat het ook weer zonder trauma?
Zeker als dat de ziel helemaal onbelast is. Dus ik geloof wel dat wij ook al dingen meedragen van voor onze geboorte. En dat kan dus alleen via de ziel, denk ik. Dat de ziel ook ervaringen blijft opdoen. Maar ik zie de ziel vooral als een potentieel. We zijn eigenlijk hier om ons volle potentieel te realiseren. En dat kan alleen via de ziel. Dus het lichaam heeft beperkingen, maar de ziel kan blijven groeien. Dus we hadden het in het begin daar al over. Je ontwikkeling is eigenlijk dieper in jezelf. En dan ga ik even iets bijbels zeggen. In de Bijbel staat het licht schijnt in de duisternis. Nou ja, dat klinkt misschien abstract, maar die duisternis is de materie. Dus als wij in de materie dieper dalen, dan moet je dus de materie echt transformeren om bij dat licht te komen wat we zijn. En dat licht kan dan eigenlijk het hele lichaam vervullen. En dat is voor mij het hele pad. Dus dat is de reis van de held ook. De reis van de held, dat zijn ook allemaal symbolische woorden, maar eigenlijk is de reis van de held indalen in de hel, als het ware, in het duister, om de ziel te vinden. En dus in de metaforen is het ook altijd dat iemand in de hel gaat om een geliefde te vinden. Een vrouwelijke figuur is dat dan. En dat is de anima voor jong. En dat is onze ziel. Dus wij moeten eigenlijk onze ziel vinden in de materie, zodat de ziel door de materie kan schijnen. Dus je kan dat ook zien als iemand heel blij is, dan stralen de ogen ook. Mm-hmm. Dan zie je dus de ziel.
Ja, dus als ik het dan heel erg simpel vertaal, kan je zeggen, het lichaam kan een beperking zijn voor de ziel, alleen dat kun je juist overstijgen.
Het is de oefening om het lichaam te transformeren tot een voertuig voor het licht. Dat is de korte versie.
Mm-hmm.
Ja. En dat is geen denkproces, dat is echt een proces van in het lichaam indalen en steeds diepere lagen transformeren.
Ja.
Ja, en daar zitten dus ook voorouders bij, maar ook het collectief onbewuste. Dus een deel van het naar beneden gaan in de materie is dat je dat collectief onbewuste van jong tegenkomt. En dus in die zin is wat Lao Tse zegt, door jouw transformatie transformeer je de wereld. Dat is eigenlijk door in het collectief onbewuste werk te doen, dat je eigenlijk ook het hele veld kunt helpen optillen.
Ja.
En dus de mensen die het innerlijke werk doen, zijn de mensen die eigenlijk het veld veranderen.
Ja. Nou, ik denk zeker dat mensen in deze podcast weer opgeroepen worden om zelf dat werk ook te gaan doen. Persoonlijk ja. Trouwens ook, hè, want normaal is een levenslang proces. Ik ben er ook mee bezig.
Ja.
Wat ik mooi vind is dat je zegt het is geen denkproces.
Ja.
Vind ik altijd grappig, want ik heb op de Vrije Universiteit in Amsterdam geneeskunde gestudeerd.
Mm-hmm.
Aan de andere kant van de campus had je psychologie. Hè. We hebben lichaam en geest hebben uit elkaar getrokken. Je bent vooral heel veel in leerboeken. Je bent aan het leren.
Ja.
En ik hoor jou zeggen, je kunt niet weten wie je bent. Je kunt het alleen maar zijn.
Ja.
Dus wat is de rol van ons denken en weten?
Ja, nou ja, dat weten is juist voorbij het denken. Dus, maar dat denken is wel een geweldig instrument als het jou niet overheerst. En dat is dus, ik heb daar ook heel lang zitten over denken en mediteren. Zo. In het Oosten heb je zo dat gezegd wordt, je moet af van de mind. Maar ja, je hebt wel de mind nodig. Dus dat verhaal zo van, is dat wel zo dat je af moet van de mind? Dat is een deel van mijn proces geweest. Dat ik eigenlijk heel lang bezig geweest ben met Oosterse zaken. Minstens 10 jaar. Dus en in het Oosten streeft men eigenlijk naar transcendentie. Dus weg uit de materie. Maar dat is de verkeerde richting. Als je de ziel wil vinden, moet je in de materie. En dat is dan niet transcendentie, maar transformatie. En dat is ook een van de onderwerpen waar ik heel veel mee bezig geweest ben. Mijn boek Kun je rups leren vliegen? Daar begon dat al. Dus transformatie is eigenlijk het bevrijden van dat potentieel. En de ziel is het potentieel.
Ja, mooi. Ik heb daar straks ook een aantal vragen over.
Okay.
Het mooie vind ik ook dat heel veel mensen, ik ook, op een gegeven moment in het leven, kan je zeggen, vastlopen of bepaalde patronen zich blijven herhalen of gewoon strukkelen ook door trauma. Het mooie vind ik ook dat jij ook enorm holistisch denkt en werkt en spreekt. Je zegt, traumaheling hoort op 4 niveaus plaats te vinden.
Ja.
Fysiek, fysiologisch, emotioneel, mentaal, psychologisch en spiritueel.
Ja.
Hoe kijk je dan misschien ook nu nog steeds naar veel niet lichaamsgerichte traumatherapieën. Hè, bijvoorbeeld ook alleen praten. Ik ben vroeger ook bij heel veel psychologen geweest. En dan ben je uren ben je aan het cognitief aan het praten.
Ja. Ja, ik zeg altijd, trauma kun je niet helen door praten alleen. Maar dat betekent niet dat het niet zinvol kan zijn. Dus als ik die piramide zie van die vier niveaus, dan is de basis is fysiologisch. Want zoals jij zei, we leven in een lichaam. En het zenuwstelsel kan er ook voor zorgen dat je niet goed kunt voelen, of dat je altijd boos bent enzovoort. Omdat je in het zenuwstelsel met lading zit. Maar dus de top, dat spirituele, dat is eigenlijk ook zingeving. En in die zin is het dus wel zo dat je in een praattheorie of therapiesessie wel kunt zien hoe je dingen kunt plaatsen. Maar het is vaak alleen maar zinvol als je ook het andere werk doet. Dus als je genoeg pijn hebt, dan moet je niet over zingeving praten, dan ben je van de pijn af. Maar iets plaatsen van, wat heeft dit in mijn leven gedaan, dat kan een heel zinvol proces zijn. Dus heel vaak kun je zien dat wat je eigenlijk zag als een nadeel uiteindelijk je heel veel gebracht heeft. En dat zijn wel dingen die je met een coach of een therapeut makkelijker vindt dan alleen. Omdat een goede coach stelt alleen maar vragen, die geeft nooit advies.
Mm-hmm.
Nou.
Ja, kun je zien dat het nadeel, wat je ook ziet in perceptie, het nadeel ook geleid heeft tot groei.
Ja.
Ja. Ja. Ja, want ik heb me met veel plezier ook weer uitgebreid voorbereid op deze podcast. Onder andere ben je recent bij Tim Douwsma in de podcast geweest, bij Univibes.
Ja.
Daarin zeg je dat je een gevoelig persoon bent.
Ja.
En dat je ook af en toe hebt gehuild over de staat van de wereld. Hè, vooral met betrekking tot onze kinderen.
Ja.
En dan zeg je, ons hele leven wordt verteld dat we een hoop chemie zijn. Dat je chemisch, bijvoorbeeld met medicijnen, moet ingrijpen. Maar dat die hele spirituele dimensie steeds meer verdwijnt. En met wie kun je nog over de ziel praten?
Ja.
En wat zou jij doen als minister van de ziel?
Minister van de ziel? Nou, daar heb ik nog nooit over nagedacht om minister van de ziel te worden. Nou ja, ik denk dat wij eigenlijk een heel educatief stuk missen, omdat er niet meer over gepraat wordt. Dus ziel, wat is dat? Dus er zijn ook, alleen al daarover zijn al discussies, wat is dat dan de ziel? Dat is vaak een heel abstract iets. Maar dus dat je eigenlijk een potentieel bent, dat is eigenlijk een geweldige vaststelling. Dat je eigenlijk hier bent om te groeien en dat jouw hele doel is om meer jezelf te worden. Dus ja, als we een maatschappij zouden hebben waar mensen geholpen worden om in zichzelf te worden, dan waren we van 80% van alle problemen af. Vermoed ik. Dus we hebben nu eigenlijk een maatschappij van het hoofd. Hè?
Mm-hmm.
Je wordt eigenlijk op IQ getraind en je wordt eigenlijk getraind om niet in het lijf te zijn. Want voelen, dat begint stilaan beter te worden. Dus ik hoor daar ook positieve berichten over, dat kinderen ook meer bezig zijn met voelen. Maar we zijn toch een maatschappij van het hoofd. En als je in het hoofd zit, kun je je ziel niet leven. Dan kijkt je mind door je ogen. De ziel heeft met het hart te maken. Hè? We zeggen ook met hart en ziel. Ik doe iets met hart en ziel. Dus en om in het hart te komen, moet je eigenlijk zowel met de buik als met het hoofd werken. Want dat zit daartussen. Ja? En mensen zeggen vaak, je moet van het hoofd naar het hart. Maar ik geloof dat dus niet. Ik denk dat niet kan. Je kan niet door denken in je hart komen. Dus je komt in het hart via de buik. Het is door te voelen dat je naar het hart gaat. En dus dat zijn allemaal dingen waar heel weinig over geweten is. En ik kan me niet voorstellen dat dat in een schoolprogramma ergens staat, wat ik nu zeg. Dus eigenlijk jezelf leren vinden. En leren dat je eigenlijk op aarde bent om te groeien en om je talenten te gebruiken. Nou, dat zijn toch allemaal heel positieve zaken. En dat onderwijssysteem is nog altijd uit de 19e eeuw, hè, waar je werd opgevoed om
fabrieksarbeider.
Om deel te worden van de economie.
Mm-hmm. Ja, dus dat vraagt een hele paradigma shift enerzijds. Hè?
Ja.
Ik hoorde je ook zeggen, we zijn een maatschappij die anti-ziel is. Hè? Je zei, daar heb ik geen twijfel over. Sloeg ook wel in bij mij. Want hoe kijk jij vanuit dit perspectief ook naar de toekomst van het menselijk bewustzijn?
Ja, ik denk dat uiteindelijk het leven zo evolueert dat het alleen maar beter gaat worden. Omdat er zijn dus tijdperken en ik geloof dus dat de hele evolutie een evolutie is naar meer bewustzijn. En dat je die evolutie niet kunt tegenhouden. En dat we dus nu echt in een transformatietijdperk zitten. En dat transformatietijdperk, dat betekent dat steeds meer mensen het innerlijke werk doen, maar dat ook als dat veld verandert, de duisternis veel meer zichtbaar wordt. En doordat het zichtbaar wordt, kun je er ook bewust van worden en er bewustzijn aan toe brengen. Dus dat is eigenlijk, voor mij is dat eigenlijk geen vraag of het beter wordt. Dat is hoe de evolutie werkt. Dus als je het heel simplistisch zegt, we zijn sterrenstof, zegt mijn leraar bij Long, dat heeft leren denken. En nu zitten we in de volgende fase. Voelen en het bevrijden eigenlijk van ons grote potentieel, ons goddelijke potentieel. We zijn, in essentie zijn we goddelijk, maar om dat te leven, dat is via de liefde en dat is niet iets abstracts. Dus als wij de liefde op aarde brengen in plaats van de angst, dan zijn we klaar. Hè? Dat is wat nu leven in een angstcultuur, niet in een liefdecultuur.
Ja, het is een simpele opdracht wat misschien in de alledaagse praktijk voor veel mensen lastig is. Wat mij enorm heeft geholpen is bijvoorbeeld ook te stoppen met al het nieuws. Bijvoorbeeld mijn ouders, maar ook mijn opa en oma, veel anderen kijken bijvoorbeeld nog iedere avond het 8 uur journaal. Ja. Vond ik ook interessant, want jij zegt ook als je bijvoorbeeld een serie kijkt, dan is de aandacht naar buiten en dus niet naar binnen. Ja. Dus dat houdt je ook uit je lijf. Hè. Je moet naar binnen om te voelen wat daar zit.
Ja.
Want uiteindelijk, als je het hebt ook over bijvoorbeeld trauma, het zit in je zenuwstelsels, in je weefsels, in je fascia. Daar zit de hele opslag van informatie.
Ja.
En bij innerlijke veiligheid kan de innerlijke wereld zich openen. Dus het begint bij veiligheid.
Ja.
Maar we leven in een wereld waarin mensen zich standaard onveilig voelen.
Ja.
En nogmaals, heel veel reguliere media geven vooral ook een podium aan negatieve berichtgeving. Dat is ook een beetje hoe ons oerbrein werkt.
Ja, ja.
Veel mensen kijken, wat ik zeg, 's avonds bijvoorbeeld naar het 8 uur journaal.
Ja.
Wat zouden mensen 's avonds beter of anders kunnen doen om ook al deel uit te maken van deze collectieve transformatie?
Ja, sowieso denk ik dat al heel veel mensen bezig zijn met meditatie. Als je dat vergelijkt met toen ik veel jonger was. Meditatie was toen eerder de uitzondering en ook therapie. Je had gewoon iets als je therapie moest hebben. Maar dus therapie als groeimethode en meditatie om niet alleen te transcenderen, maar ook lichaamsgerichte meditatie. Ik denk dat je eigenlijk daar moet mee beginnen. Dus de lichaamsgerichte meditatie, aanwezig zijn, je lijf voelen, uit je hoofd in het lijf zakken en voelen wat daar is. Maar daarnaast is er natuurlijk ook het hele onderwerp inspiratie. Dus af en toe een inspirerende film of een inspirerende documentaire of een inspirerend boek lezen. Maar ook deel zijn van communities. Dus als je alleen maar thuis zit, dan heb je een gebrek aan voeding en relaties. Dus ook een sociaal leven hebben met gelijkgezinden. Ik heb dat nu recent een paar keer meegemaakt, dat heel veel gelijkgezinden bij elkaar komen. Nou, je voelt je gewoon opgetild. Dat is een geweldige ervaring om niet alleen te zijn en te weten dat je niet alleen bent. Er zijn veel wegen anders dan naar het nieuws kijken.
Ja, mooi.
In ieder geval.
Zeker, je geeft ook aan dat de kracht eigenlijk van het samen zijn. We zijn sociale dieren.
Ja, ja.
We zijn in de evolutie ook altijd opgegroeid in tribes.
Ja.
Ook bijna al als je geboren was, hè, dat je altijd een veilige bedding was in de tribe.
Ja.
Toch zie je dat er in de kindertijd bij heel veel mensen ook iets fout is gegaan. Als we het hebben over ontwikkelingstrauma, ook een gebied waar jij in gespecialiseerd hebt.
Ja.
Hij zegt meer dan 60% van de mensen heeft ontwikkelingstrauma.
Ja.
Meestal of uit de eerste 5 levensjaren.
Ja.
In deze jaar groeien de hersenen en het zenuwstelsel meer dan in de rest van je leven.
Ja.
Je zenuwstelsel groeit verder in relatie tot de omgeving.
Ja.
Als die relatie verstoord is, raakt dus ook de ontwikkeling van het zenuwstelsel verstoord.
Ja.
En deze mensen hebben dan vooral in de praktijk moeite om te verbinden.
Ja.
Hoe kunnen mensen dit, een simpele vraag misschien met een groot antwoord, maar dit reprogrammeren?
Ja, dat is dus ook weer het besef dat het een fysiek proces is. Dat je dus eigenlijk die neuropaden kunt aanleggen en onderontwikkelde zenuwbanen kunt versterken. En ja, dat is waar oefeningen voor dienen. Dat is niet zo van, nu begrijp ik het en nu kan ik anders leven. Zo werkt het niet. Dus als je over het sociale zenuwstelsel praat, dan praat je eigenlijk over de ventrale vagus. Dat is de verbinding tussen het hart en het gezicht en de voorste hersenen. Dus als dat onvoldoende sterk is, dan ga je voorste hersenen niet reguleren. Dat schiet je meteen in het oude brein. Dus als er prikkels zijn en je voorste hersenen zijn actief, dan kun je kijken, is hier wel echt gevaar. Maar als die voorste hersenen niet meedoen, dan schiet je meteen in instinctieve reacties. Maar die voorste hersenen ontwikkelen door de verbinding met het hart. Want hier zit onze echte intelligentie, niet in de hersenen. Dus die verbinding van het hart naar het gezicht, dat is hoe kinderen eigenlijk communiceren. Dus kleine kinderen, vooral de preverbale tijd. Dus als je geboren wordt, heb je nog geen spraakcentrum. Je kunt niet praten, dus kun je ook niet denken. Dus een kind kan nooit denken, mijn moeder heeft een moeilijke dag. Dus als de moeder zich heel nerveus is, is dat voor dat kind bedreigend. Maar dat kind denkt niet, ik voel dreiging. Dat is wat Stephen Porges neuroceptie noemt. Het zenuwstelsel van het kind heeft verbinding met het zenuwstelsel van de opvoeders, de nabije opvoeders. En dus als de moeder of de andere opvoeder zenuwachtig is, is dat voor een kind, gaat hij in de stressrespons. En dus die veiligheid zorgt er juist voor dat in de veiligheid dat zenuwstelsel kan leren hoe veiligheid voelt. En als je het niet gehad hebt, kun je dus je hele leven een soort onveiligheid voelen en je weet niet waar die vandaan komt. En dat herkennen heel veel mensen die bij mij ook op de cursus zitten, die zeggen, ja, ik heb eigenlijk altijd het gevoel van iets kan gebeuren. En dat gaat bijna altijd terug naar de kindertijd. Dat je dus eigenlijk die basisveiligheid niet meer gekregen hebt. En dat zit in je zenuwstelsel.
Hm. Ja. Ja, je geeft aan, dat zijn oefeningen die je eigenlijk in je eigen leven ook doorleefd hebt, wat je doorvoeld hebt. Nee. Wat je inmiddels hebt gebundeld ook in een online training, hè, met de titel Jeugdtrauma.
Ja.
Duizenden mensen hebben zich inmiddels ook, onder andere via ons platform, in deze kennis, in deze wijsheid geïnvesteerd.
Ja.
Wat voor reacties krijg je zoal van deelnemers?
Ja, heel hartverwarmende reacties. Zo, ik heb mensen op de cursus van in de 80. In de 70, in de 80, in de 60. Heel veel mensen die zeggen, ik heb heel mijn leven therapie gedaan. En altijd, er was altijd iets wat ontbrak. En dat is omdat het onderwerp ontwikkelingstrauma zo onderbelicht is. Het is het meest aanwezige trauma en het minst bekende. Er zijn heel vaak witte artsen daar ook heel weinig van. Om niet te zeggen niets. En ook in therapiemiddels is men meer bezig met shocktrauma en later trauma dan met ontwikkelingstrauma. En dus en in dat ontwikkelingstrauma wordt dan ook weer onderschat wat complex trauma is. Dus veel mensen zeggen, ja, ik had een gelukkige jeugd, waarom heb ik dan symptomen? En ik heb niks meegemaakt, geen ziekenhuis, geen ongevallen. Dus eigenlijk, maar dus het complexe trauma, dat wordt nog minder begrepen dan het shocktrauma. Dus ik vat het een beetje samen, als een complex trauma is te snel te veel. Je lichaam kan niet verwerken wat gebeurt. En complex trauma is te lang te weinig. Dus als je lange tijd weinig respons krijgt als je bijvoorbeeld huilt, dan wordt dat traumatisch. Als dat maar één keer gebeurt, is dat niet traumatisch. Alle ouders hebben wel een keer een moment dat ze niet onmiddellijk aandacht kunnen geven aan een kind of zo. Dat is niet traumatisch. Maar als dat constant gebeurt, gaat het kind dat non-verbaal vertalen als ik word niet gezien, ik ben niet belangrijk, ik word niet bemind enzovoort. Maar dat is allemaal non-verbaal.
Mm-hmm.
Het is ook moeilijk te begrijpen voor ons denkende zelf, dat non-verbale
buitendenken
zich ook uit in gevoelstaten die dan weer denkstaten meebrengen. En dat is een van de grote ontdekkingen eigenlijk van Stephen Porges, dat de staat van je zenuwstelsel ook bepaalt welk soort emoties je hebt en welk soort gedachten je hebt. En als het zenuwstelsel verandert, dat je plots veel optimistischer kunt worden bijvoorbeeld. Je kan niet zeggen, ik wil optimistischer worden, zo werkt het niet.
Mm-hmm. Stephen Porges is van de polyvagaal theorie.
Ja.
Ja, want wat ik zo mooi vind, en daar heb je het over. Je zegt, het is zo interessant om je eigen zenuwstelsel te leren kennen. Ja. De reden dat mensen naar autoriteit lopen, is omdat ze hun eigen lijf niet kennen.
Ja.
Het is mijn missie om mensen te helpen om hun eigen zenuwstelsel te leren begrijpen.
Ja.
En waarom leren we deze preventieve gebruiksaanwijzing nergens? Is er ook collectief of in de geneeskunde of in de geestelijke gezondheidszorg nog veel te weinig kennis over ontwikkelingstrauma of trauma?
Dat, maar ook het zenuwstelsel. Het wordt vaak zo in moeilijke woorden allemaal verteld. Maar wat kun je dan praktisch ermee? Ik heb al 2 keer een huisarts gehad die mij een e-mail stuurde. Van ik heb het zenuwstelsel nog nooit zo uitgelegd gezien. Omdat het echt gaat van mijn lijf, mijn zenuwstelsel. Als ik dat beter begrijp, wat kan ik daarmee? Dus dat je een heel boek over zenuwstelsel moet studeren voor een examen, dat betekent niet dat je daar iets mee kunt in je leven.
Mm-hmm.
En ik heb ook al traumatherapeuten die mij geschreven hebben. Deze kennis van het zenuwstelsel heb ik niet geleerd. Dus het is echt dat hele idee van dat je zenuwstelsel eigenlijk, de staat van je zenuwstelsel eigenlijk onderliggend is aan je emotionele staten, chronisch gezien, je denkstaten, je levensperspectief. Dat is eigenlijk een vrij grote ontdekking. Dus wat dat betreft is Stephen Porges echt een ongelofelijke pionier. Hè?
Mm-hmm. Ja. Ja, toch moest ik afgelopen week aan je denken. Want ik was ook als voorbereiding op deze podcast wat video's aan het kijken of veel op YouTube.
Ja.
Ik benoemde net dat ook vanuit de geneeskunde het lichaam wordt gezien als hoopchemie. Hè? Dat wordt misschien ook vanuit de farmaceutische industrie, want natuurlijk altijd patenteerbare chemische oplossingen gezocht.
Ja.
Ik was me aan het verdiepen ook over jeugdtrauma, ontwikkelingstrauma. Ja. Toen zag ik een interessante tolk op YouTube van een psychiater.
Ja.
Was op het kanaal van de Universiteit van Nederland. Zijn video's die veel bekeken worden. Deze video was ook bijna 500.000 keer bekeken.
Wow. Ja.
En het ging over het resetten van je stresssysteem. Is ook de titel van de tolk. Je kan het googlen en vind je hem.
Ja.
En die psychiater zei, dus ook ging ook over een onbalans in de GR-receptoren in je brein. Hè, waar cortisol op aandokt. Wat dus die gevoeligheid is anders onder andere door trauma.
Ja.
Maar hij was heel hoopvol en zijn hoop op korte termijn is juist een medicijn wat ze nu aan het ontwikkelen zijn, die deze receptoren blokkeert. En nou, met andere woorden, hij gaat vol inzetten op dat medicijn, waardoor mensen met jeugdtrauma een veel betere leven hopelijk zullen krijgen.
Ja.
Is het een gemis dus dat we ook in de huidige geneeskunde en ook dus in de psychiatrie alleen maar chemische patenteerbare oplossingen zoeken en juist niet in al die niet patenteerbare oefeningen en wijsheid die jij ook deelt?
Ja, ik geloof dus echt dat er twee kanten belangrijk zijn. Dat iemand kan in zo'n slechte staat zijn dat je alleen via een chemische startprocedure weer ook therapie kunt gaan doen.
Ja.
Maar wat je vertelde deed mij denken aan een iets wat ik las van Bessel van der Kolk. Natuurlijk ook niet de minste is. Hij zegt, artsen leren eigenlijk zo weinig over ontwikkelingstrauma, dat ik me afvraag, is dat nu bedoeld of is dat onkunde? En hij zegt, eigenlijk durf ik het bijna niet te zeggen, maar ik denk dat dat met opzet is. Want hij zegt, als we jeugdtrauma zouden echt aanpakken, dan verdwijnt 80% van de gezondheidsindustrie. Nou, dat is stoere taal.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, want 80% is dus bijna iedereen. En ik vroeg me ook af, heeft iedereen onverwerkte zaken in het zenuwstelsel? En is alles oplosbaar? Of blijven altijd nieuwe zaken of lagen zich melden in het proces?
Ja, uiteraard spelen veel dingen mee, maar dus de mensen met chronische problemen zijn meestal mensen met ontwikkelingstrauma. En die worden dus heel weinig goed geholpen. Dus als je naar een arts gaat, die heeft geen opleiding in chronische pijn. Dus ongeveer het enige wat ze kunnen is pijnstillers. Maar waar komt die pijn vandaan? Dat daar onverwerkte emoties kunnen inzitten bijvoorbeeld. Dus voor mij was het een enorme deur die openging toen ik John Farnell leerde kennen. Ik had ook heel veel rugpijn. En dat Sarno zegt, bijna alle rugpijn is onderdrukte boosheid. Dat had ik nergens gehoord. Dus dan ben ik op het onderwerp loslaten gekomen. Hoe laat ik dan die boosheid los? En wonder boven wonder, je laat boosheid los en je rugpijn verdwijnt. Ja, ik heb dat nog weinig gezien in de medische omgeving. Dat ze zeggen, je rugpijn, boosheid. Dat is vrij onbekend als onderwerp.
Als je dat tegen je arts zegt, word je arts meestal boos. Maar dat is een andere volgorde.
Ja, en dat er dus woede in de heupen zit bijvoorbeeld. Dus als je dat in het taalgebruik ziet, wij zeggen het ook, en je werkt op mijn heupen. Dus er zit heel veel irritatie en woede in de heupen. Maar als je dat bekijkt, is dat allemaal logisch. Want de vechtreflex, een hele intense vechtreflex, is woede. En dan heb je dus je heupen nodig om te schoppen. Of de vluchtreflex, dan heb je weer nodig om snel te lopen. Dus als er een tijger achter je aan zit, dan kun je beter snel zijn. Mm-hmm. Dus de energie die hier wordt opgebouwd voor de vecht- en vluchtreflex, dat is in eerste instantie is dat de vechtreflex, boosheid. En dus als je niet kunt vechten, ga je vluchten. Maar dus heel veel onverwerkte boosheid in de heupen. En dus rugpijn ook heel vaak terug te brengen tot boosheid.
Ja, dat is allemaal ballast die we opslaan, dus letterlijk in ons lichaam.
Ja, is omdat we onszelf, ons fysieke systeem te weinig kennen in relatie tot de emoties. En dat de emoties dus een overlevingssysteem zijn, dat is ook weinig bekend. Dus men maakt enorme verwarring tussen de woorden gevoelens en emoties. Dat is niet hetzelfde. Als je in het woordenboek kijkt, zijn dat synoniemen, maar dat zijn geen synoniemen. Emoties zijn van het lichaam en gevoelens zijn van jou, van je hart, van je ziel. Dus ik voel liefde, maar dat is geen emotie. Emotie is dus altijd iets wat met een overlevingsprogramma te maken heeft. Ook verdriet bijvoorbeeld is een overlevingssysteem. Als je niet kunt trouwen, word je ziek. Angst doet je vluchten. Apathie zorgt ervoor dat je in een reserve-energiestand komt. Dus het zijn allemaal overlevingsmechanismen, die emoties.
Ja, en je noemde de metafoor dat ontwikkelingstrauma is een soort vlinder die een zware rugzak draagt. Hè? Dus de vlinder bevrijden van een zware rugzak.
Ja.
Schuilt in ieder mens een vlinder?
Nou ja, ik kan natuurlijk niet weten wat ik niet weet. Maar dus dat potentieel, dat is eigenlijk de vlinder die wacht op zijn ontwaken.
Mm-hmm.
En het hervinden van onze natuurlijke originele staat. Maar dat is natuurlijk een heel groot onderwerp. Hè? Waar komen wij vandaan? Wat komen we hier doen? Waarom zijn er mensen? Dat zijn vragen die ik ook niet helemaal kan beantwoorden. Maar ik kan wel bij mezelf vinden dat als mijn potentieel bevrijd wordt, dat ik ook liefdevoller word, dat ik geduldiger word, dat ik minder ga oordelen enzovoort. Dus als je ziet hoeveel relaties stuk gaan aan oordelen, dan zit daar wel wat werk.
Mm-hmm. Ja. Wat je zegt, het zijn grote vragen, het zijn ook grote antwoorden. Vind ik ook leuk in deze podcast dat we ook heel erg filosofisch, het in mijn optiek ook heel erg over de essentie van het leven en over de essentie van de mens zijn gaat.
Hoe de waarom leven wij?
Ja, ja. Ja. Absoluut. Dat vond ik als kind zijn ook al af. Je bent auteur van meerdere boeken.
Ja.
Ik noemde net al Flow en de kunst van zaken doen, maar onder andere ook van het boek Door de bomen het bos zien.
Ja.
En daarin zeg je ook dat we individueel zijn en universeel.
Ja.
En kosmische principes zijn belangrijk, zeg je.
Ja.
Wat zijn deze universele principes en wat kunnen we leren van een levende ecosysteem?
Ja. Het zijn eigenlijk meerdere vragen. Dus wat kunnen we doen met principes? Daar stuur ik altijd mensen naar de 7 Habits van Stephen Covey. Dat is het meest praktische boek om over principes te leren. Dus op het moment dat je de universele principes niet respecteert, krijg je problemen.
Maar hij zegt ook, je kan ze niet leren, je kan ze alleen maar leven.
Je leert ze door ze te leven. Ja. Dus ik maak het onderwerp altijd heel simpel door één principe eruit te halen, namelijk het principe van respect. Dus als iedereen het principe van respect zou leven, zou de natuur gerespecteerd worden, ze zouden respect zijn in relaties, zouden we respect hebben voor onze nachtrust en ga maar door. Dat is dus één principe. En wanneer respect er niet is, zijn er altijd problemen. Dus dat is waar voor alle andere principes. In mijn boek Kunst van het Zaken, dan zeg ik eigenlijk, alle principes komen uiteindelijk terug bij liefde. Geduld, mededogen, acceptatie enzovoort. Het komt altijd neer op aspecten van liefde. Er zijn nogal wat mensen die ook bekend zijn met er is eigenlijk maar liefde en angst. Ofwel ben je in de angst en dan zit je in overlevingssystemen. Of je bent in liefde en dan kun je verbinden. Dus de angst haalt je uit verbinding. Liefde brengt je in verbinding. Eigenlijk is dat universeel wat ik nu zeg. Je komt er meer en meer achter dat liefde eigenlijk de scheppingsbron is. Dat zonder liefde er destructie is en met liefde is er creatie.
Mm-hmm.
Dus angst doet dingen krimpen en liefde zorgt voor expansie. Dus als je nu in de wereld kijkt hoeveel angst er is, dan zie je ook hoeveel problemen er zijn. Omdat het principe van de liefde, wat het hoogste principe is, niet gerespecteerd wordt.
Mm-hmm. Ja, wat mij zo treft in deze materie is dat ik wil graag arts worden vanuit liefde voor de mens. En liefde voor het leven en liefde voor de natuur. En als kleine jongen kweekte ik vogels. Ik ben gek op vogels.
Ja.
Sowieso gek op dieren. Maar liefde, kom ik ook steeds meer achter, is ook het grootste universele medicijn.
Ja.
Toch heb ik in mijn geneeskundeopleiding niets geleerd over traumawerk, traumaheling.
Ja.
Wat zou er in jouw optiek met de impact ook van de huidige geneeskunde gebeuren als we traumawerk en traumaheling zouden meenemen in de behandelprotocol? Hè? Enerzijds zeg je 60% van de mensen heeft ontwikkelingstrauma.
Mm-hmm.
Anderzijds zegt best wel van de klok 80% van de medische problemen zijn misschien over als we trauma's zouden kunnen oplossen en helen.
Ja.
Voor mij in de podcast van John Luca zei dat 90% mogelijk van de medische klachten zou verminderen of verdwijnen als we trauma werken, trauma heling. Hoe kijk je ook dan naar die geneeskunde van de toekomst als we bruggen gaan bouwen?
Ja. Nou ja, er is ook weer meer dan één vraag. Dus ik denk dat we sowieso naar een geneeskunde gaan waar we meer met energiefrequenties gaan werken en met licht. En dat dat al bestaat en dat dat niet bekendgemaakt wordt. Ik denk dat het lichaam zo'n ongelooflijk potentieel heeft dat als je met het lichaam meewerkt, dat het genezend potentieel in ons lichaam aangesproken wordt, dat je eigenlijk moet helpen het lichaam zichzelf te helen. Maar uiteindelijk is er ook iets als trauma geïnformeerd werken met mensen. Dus als mensen in de krampen en in de angst zitten, is het al zo belangrijk dat mensen geruststelling krijgen. Ik zie af en toe een bericht van een hartspecialist op LinkedIn, die dat als zijn basis neemt om liefdevol om te gaan met patiënten. En hij zegt dat is de helft van de genezing voor mensen. Als ze zich veilig voelen, als ze zich gezien voelen, gehoord voelen. Alleen luisteren naar mensen is al zo belangrijk. Maar in de doorsnee geneeskunde is er weinig tijd om te luisteren. Dus je zegt, ik heb die klacht en dan krijg je dat middel. Maar artsen zeggen ook, ja, maar eigenlijk kan ik me dat niet permitteren om een uur met een patiënt te praten. Dus dat systeem is ook zo gemaakt dat het inkomen afhangt van meer patiënten zien. Totdat je dan een alternatieve arts vindt die zegt van ja, ik kan dat wel, maar dan betalen mensen meer. En dan zijn dingen soms niet verzekerd. Dus mensen die dat wel willen, kunnen zo'n arts vinden die wel een uur voor je tijd voor je heeft. Maar ja, je moet het ook willen. En het systeem is er niet voor gemaakt dat een arts naar jou kan luisteren en die moet erop schieten. Dus ik heb een keer gehad dat ik naar spoed moest of wilde, want ik dacht er is iets met mijn hart. Ja, zo'n spoedarts heeft geen tijd om wil naar je te luisteren. Die moet gewoon de volgende spoedpatiënt nemen. Dus er is ook iets in het systeem wat ervoor zorgt dat zelfs artsen die het willen zeggen van ja, ik weet niet hoe. Hoe moet ik dat doen? 3 patiënten per dag zien in plaats van 30.
Ja, er zit er vast in het systeem. Omdat ik door de werkdruk het systeem zelf ziek.
En het systeem is symptoomgericht. Hè?
Mm-hmm.
Dus als je het symptoom kent, weet je wat je moet voorschrijven. Ja, natuurlijk, soms is dat waar, hè, dat je iets moet voorschrijven. Maar dat als algemene regel is dat geen geneeskunde. Dat is symptoomonderdrukking.
Mm-hmm. Ja, want wat je zegt is net dat het systeem, ons lichaam is zelfregulerend. Maar je zegt ook trauma verstoort de zelfregulering, dus de flow. Is het dan ook niet een gemis dat we geen evolutionair aanpassingsmechanisme hebben dat ook trauma automatisch?
Ja, bij dieren is dat wel, hè?
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk hoe Steven.
Is dat de prijs van een mens zijn dan?
Ja, het is omdat wij een mind hebben, hè? Dus dat is hoe Peter Levine eigenlijk tot zijn hele ontwikkeling van trauma wetenschap gekomen is. Dat hij dus kijkt naar een dier wat wordt aangevallen, een hert, een reebok, die wordt aangevallen, gaat in de vriesstand.
Mm-hmm.
En als het roofdier even afgeleid wordt en het dier kan uit de vries komen, dan gaat het beven en schudden en dan loopt het gewoon weg. En het trauma is weg.
Mm-hmm.
Dus hij vroeg zich af, Peter Levine, hoe komt het dat dat bij ons niet is? Wij kunnen trauma niet afschudden, waarom is dat? En zo heeft hij dus ontdekt dat onze vriesstand eigenlijk in stand gehouden wordt door ons denken.
Hij noemt dat een functional freeze.
Ja, is functional dat freeze is dat je eigenlijk ondanks je freeze wel verder moet gaan.
Dus als je altijd overal moeite mee hebt, altijd moe bent, wat heel veel mensen hebben, dat is dit, ja.
Ja, ja. Maar dus hij heeft eigenlijk gezien dat wij mensen, omdat wij zo'n delicaat zenuwstelsel hebben, niet kunnen wat dieren kunnen, dat gewoon afschudden. En dus het voordeel dat wij zo'n geavanceerd zenuwstelsel hebben, is dat het ook veel delicater is. En dat je het niet met heftige methodes kunt aanpakken. Dus voor shocktrauma is bijvoorbeeld TRE voor veel mensen heel nuttig, maar voor ontwikkelingstrauma moet je juist heel traag gaan en heel zachtjes met het zenuwstelsel omgaan. En dus ja, er is nooit een antwoord dat alle lading dekt.
Ja, dus wat je zegt, het is subtieler. En het gaat ook heel erg om juist dat voelen. Ja. En ook uit dat denken.
Ja. Ik wil daar trouwens iets over zeggen. Dat is waarom het zo lang geduurd heeft. Eerder een organisme is zoals wij, wat rechtop loopt. Dus daarom hebben wij die druk niet in onze hersenen. De hersenen zijn zo delicaat. Maar als je door rechtop te lopen, zit hier eigenlijk minder druk op dat hoofd. En kunnen we dus een delicater systeem hebben. Dus wij kunnen liggen, wij kunnen staan. Maar dus als je zou hangen, en er is constant druk van het bloed in je hoofd, dat zou je niet overleven. Dus het feit dat wij kunnen rechtop lopen, is evolutionair eigenlijk wat de hersenontwikkeling mogelijk maakt.
Homo erectus, op een gegeven moment zijn we dus helemaal...
Homo erectus.
Hoe moet ik dat voor misschien, wat bedoel je dan met de druk in het brein?
Ja, dus het feit dat wij rechtop lopen zorgt ervoor dat de zwaartekracht veel minder is in het hoofd. Mm. En dat er dus geen druk op die hersenen zit. Dat is,
het brein zich verder heeft kunnen uitvouwen.
Het brein heeft kunnen evolueren tot een veel subtieler systeem. Mm. Dus onze voorste hersenen, dat is wat ons onderscheidt van de dieren. Maar dat is ook een heel complex systeem om die voorste hersenen aan de praat te krijgen. En dus niet altijd maar je overlevingsfunctie.
Die prefrontale cortex ook, ja. Want wat ik zei, dat het juist echt belangrijk is dat we allemaal... Ja, dus niet een wallend hoofd zijn, maar verbinding maken met ons lijf.
Ja.
Met alles wat daar huist, hè, dat we meer gaan voelen.
Ja.
Toch vind ik het grappig, want ik hoor altijd heel veel mensen zeggen... Die zeggen, nou, dit herken ik niet. Die zeggen van, ja, ik leef in mijn hoofd en ik vind het gewoon helemaal prima.
ja.
Toch leer jij mensen om dieper in hun lijf te leren voelen. Hè? Waarom is het wel belangrijk? En misschien is het dus wel een overlevingsmechanisme als mensen zeggen van, laat me maar lekker in mijn hoofd. Hè? Want dan hoef je niet te voelen. Maar...
Ja, het is een overlevingsmechanisme. Hè? Maar als je dus naar de essentie gaat, vanuit je hoofd kun je niet verbinden. Ik voel me verbonden. Ik denk me niet verbonden. Dus van voelen... Zorg ervoor, als ik mezelf kan voelen, kan ik verbinding met jou maken. Maar als ik mezelf niet kan voelen en ik zit in mijn hoofd, dan kom ik ook vanuit oordelen, theorieën, patronen enzovoort. Dus sowieso hebben wij een enorm gebrek aan verbinding. En zie je aan de andere kant dat zoveel mensen in hun hoofd leven, nou, dat is hetzelfde onderwerp. Dus onze overlevingshersenen moeten oordelen. Maar in relaties moet je leren om niet te oordelen. En dat zijn de voorste hersenen. Die kunnen evalueren van ik ben nu eigenlijk niet in gevaar. Dus ik moet niet in verdediging gaan, ik moet niet in de aanval gaan. Ik kan gewoon aanwezig zijn en het onbekende aangaan in een relatie. Dus het verschil tussen een discussie en een dialoog is dat je in een dialoog samen dingen onderzoekt. Dus je bent bereid niet te weten met elkaar. Maar als je in angst leeft, wil je het wel weten. En dan gebruik je dus oude kennis om nu het nieuwe aan te pakken. Dus aanwezig zijn met elkaar, dat kan niet als je in je hoofd zit. En iedereen weet het verschil tussen een echt gesprek, waar er verbinding is, en een discussie waar je moe van wordt. Mm-hmm. Iedereen weet dat verschil.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, dus daarom is veiligheid belangrijk, eerder genoemd. Daarom is...
Ja.
Ontspanning belangrijk, ook in de juiste sociale groep. Hè? Is dat ook, want je benoemde het eerder, hè, dat we als mens, ook grappig als je mens zijn, het is al niet in ons eentje kunnen of horen te leven. Dat een twijp ook een essentie is van ons mens zijn.
Ja, absoluut. We zijn bedraad om te verbinden. En als je niet in verbinding bent, dan mis je dus eigenlijk iets. Een van de merkwaardige dingen is dat we onszelf ontdekken in de relatie. Dus ik, door feedback en door te voelen enzovoort en door te ervaren wat vriendschap is, wat liefde is enzovoort, kom je meer bij je kern. Dus wij ontdekken onszelf eigenlijk in relatie. Maar ook het ontwikkelen van ons potentieel gebeurt in relatie. En dus ik gebruik daar vaak de metafoor voor van een eikel. Een eikel is een enorm potentieel. Dat kan een boom worden, zelfs een heel bos. Ne? Maar die eikel in zijn eentje kan niks. Dus de eikel is deel van een ecosysteem waarin hij de grond nodig heeft, de mineralen in de grond, de dieren die het ingraven, een ander dier die een dier opeet waardoor de eikel niet opgegeten wordt. Dus dat hele systeem speelt mee om een eikel tot een eikel te laten evolueren. Maar als je die eikel neemt en je legt hem gewoon aan de kant, dan droogt die uit. Dus die kan alleen maar zijn potentieel ontwikkelen in de relatie en dat is ook voor ons waar. Wij groeien in de relatie en daar hoort dus ook bij dat we mensen tegenkomen die ons triggeren. En die hadden toen gevoelen waar we nog niet geheeld zijn.
Ja, want we hebben de laatste 15 jaar natuurlijk ook door de smartphone meer social media. Wat misschien asociaal voor ons brein is, maar ook...
Social media.
Ja, dat selfie, de selfie-modus, het draait heel erg om ik. En ik zeg soms dat oerbrein is heel erg bezig met ik eerst en nemen. Terwijl het mensbrein maakt zich ondergeschikt aan het grotere geheel. Bezig met dienen en met geven. Dat is ook maatschappelijk collectief ook. Omdat stress trek je ook natuurlijk terug in je oerbrein.
Ja.
Dus daar gaat het weer om die veiligheid en de ontspanning.
Ja. En dat is ook weer voor een groot deel cultureel. Een evolutie naar technologie, gaming. Mensen die helemaal opgroeien met technologie en die vaak heel weinig sociale vaardigheden nog hebben. Dat is het feit dat je vroeger buiten speelde met andere kinderen, dat is heel anders dan spelen online met mensen. Dat is dus ook een hele generatie eigenlijk die bijna telefoon aan de hand vastgegroeid heeft. Dat is eigenlijk mijn jongste zoon heeft altijd zijn telefoon vast. Dat is gewoon, hij leeft online voor een groot deel. En dan moet je dus echt zeggen van leg nu even die telefoon aan de kant. Want dat is bijna een reflex om altijd die telefoon te nemen. En zodra je iets zegt van dan ga ik het meteen opzoeken. In plaats van samen eens te kijken hoe zit dat. Nou oké, okay, Google zegt dit. Dus, het is ook een soort gemakzucht, denk ik. De relaties zijn werk, hè?
Mm-hmm.
In sommige gevallen dan.
Mm-hmm. Ja, ik vind dat ook. Want je benoemt nu het voorbeeld van je jongste zoon. Ik heb zelf ook twee zoons. Ik zie hoe zij ook opgroeien met technologie.
Ja.
Ja, ik wil ook niet die vader zijn die altijd dan maar zegt van jongens, ga maar buiten spelen. Want de andere vriendje zit ook op die schermen. Ja, maar ik maak me er soms wel. Ik heb er soms stress van, laat ik dan zo zeggen, over de kennis die ik heb en over hoe ik het zou willen.
Ja.
En wat ik om me heen zie, zelf al in mijn eigen gezin. Waar ik ook, waar we ook gewoon in 2024 leven. Dus hoe ga jij daar dan mee om, ook als expert en als vader in het moderne leven?
Nou ja, het is vrij bekend dat Steve Jobs zijn kinderen hadden geen telefoon, hè? Dus hij kende er wel de nadelen van en de voordelen, maar zijn eigen kinderen kregen geen telefoon. Dus ik ga er nu van uit dat dat nu deel is van hoe het is. Maar dat je dus wel de tijd moet maken om technologie aan de kant te zetten en met elkaar aan tafel te zitten bijvoorbeeld. Dus samen eten vind ik nog altijd een van de meest voor de hand liggende sociale contacten in gezinnen. En dat er geen telefoons aan tafel zijn. Dus en als hij jonger was, konden wij nog zeggen van kijk, je gamingtijd is beperkt tot 1 uur, 2 uur. Maar ja, als ze alleen leven, dan heb je daar geen wat meer op. Dan moet je dus ook accepteren dat zij door hun groeiproces moeten gaan. En dat je niet meer kunt bijsturen. Je kan wel zeggen, ik zou het wel appreciëren dat. Maar je kan niet zeggen, je moet dit of je moet dat. Dat werkt niet meer als ze in mijn jongste is nu 29. Dan moet ik niet meer zeggen hoeveel je alleen mag spelen.
Snap ik.
Dat werkt niet meer.
Maar iets aanpassen of veranderen vinden mensen vaak ook ongemakkelijk. Hè? Want we zijn gewoontedieren.
Ja.
Nu zeg jij ook van, hè, daar is moed voor nodig.
Ja.
Met een D. Ja. En moed is een hartkwaliteit, niet van het hoofd.
Ja.
En je geeft aan dat moed is het eerste niveau van hartgevoelens.
Ja.
Hè, dus begin met de moed om het onbekende aan te gaan. Om je eigen pijn te benaderen.
Ja.
Of aan jezelf te werken in plaats van anderen te verwijten.
Ja.
Dat is een heel moedig proces.
Ja.
Is dat dus ook een van de eerste stapjes al van groei, moed?
Wat is mijn rol hierin en ook de pijn durven aangaan? Hè? Dus voor mensen die bekend zijn met de schaal van David Hawkins, als je die in een trechter zet, dan zit onder in de schaal zit de dader-slachtofferdynamiek. En alleen vanaf moed, als het hart meespeelt, heb je dus dat er verbinding is en dat je dingen samen oplost. En als je dus kijkt hoeveel mensen nog in de dader-slachtofferdynamiek zitten, er is nog heel veel ontwikkelingswerk.
Ja, ook weer maatschappelijk, ja.
Ja. Maar dus de moed om naar jezelf te kijken betekent dat je ook om jezelf moet kunnen lachen. Dat je moet kunnen zien dat je beperkte overtuigingen hebt. Dat je verdedigingsmechanismen hebt. Dat je wegloopt van pijn enzovoort. En meestal komen mensen daartoe door een crisis. Zoals je ziet, mensen die in zelfontwikkeling bezig zijn, die hebben bijna allemaal ergens een crisis meegemaakt waar hun oude waardesysteem instortte. En dat ze moesten gaan kijken van waar gaat dit nu allemaal over. Dus bij mij is dat begonnen toen ik 25 was. Is mijn beste vriend gestorven. En dan stortte ook mijn wereld in. Niks van mijn opvoeding had me daarop voorbereid. Ik kon niks. Ik kreeg een soort implosie. En ik leefde meerdere jaren eigenlijk in dissociatie. Van waar gaat het allemaal over? Hoe zinvol is het dat iemand op zijn 25e sterft met een kind van 1 jaar oud? Nou, leg dat eens uit aan mij. Hoe zit uw wereld dan in elkaar? En dan begin je dus hele andere vragen te stellen. En dat is uiteindelijk waar zelfontwikkeling over gaat. Dat je bereid bent om andere vragen te stellen. En dat je bereid bent om je overtuigingen te onderzoeken.
Maar heb je inmiddels wel meer zin gevonden in het beantwoorden van die vraag, die persoonlijke vraag dan over je vriend, Ton?
Ja, dus dat heeft bij mij een hele tijd geduurd. Eer ik een bron tegenkwam die zei, er is geen zin, alleen de zin die jij eraan geeft. En dat is natuurlijk een heel ander perspectief dan wat is de zin van het leven, alsof die ergens bestaat. Dus wij vinden niet zin, wij geven zin. In dezelfde manier van spreken is het zo dat wij weten niet echt wie wij zijn, want dat is een soort mysterie. Wat wij zijn kunnen we niet benoemen. Maar ik kan wel zeggen, wie wil ik zijn als vader? Wie wil ik zijn in relaties? Wie wil ik zijn als buur? Ik kan wel zeggen, hoe wil ik mezelf creëren in een relatie? Mm-hmm. Dat is een creatieproces. Mm. Dus zingeving is eigenlijk een creatieproces.
Ja, je gaf net aan dat toch heel veel mensen zitten nog in het daden-slachtoffer. Daar komen ze vaak op een punt van vergeving. En daar hoor ik je ook over spreken. Dat heel veel mensen zeggen van tegen een ander dan ik vergeef je, maar puur dan rationeel.
Ja.
Is het dan ook opgelost?
Nee, dan is het niet opgelost. Nee, mijn minder moeten, meer flauw gaat het hele laatste hoofdstuk gaat over vergeven.
Ik vond een mooie zin, namelijk dat je zegt, liefde geneest de gever en de ontvanger.
Ja, ja. En vergeven doe je eigenlijk met je hele lijf. Dus in de zin dat hoe meer pijn je hebt in een proces, hoe meer je eigen heling deel is van het vergevingsproces. Dus naarmate mijn pijn heelt, kan ik er ook anders naar kijken. Maar omgekeerd is ook, waardoor anders naar kijken kan mijn pijn helen. Dus het is altijd een two-way street.
Mm-hmm.
Maar dat liefde de gever en de ontvanger heelt, dat is een ervaring die wel veel mensen zullen herkennen. Dat als je in een voedende relatie bent, dat is helender dan therapie.
Ja.
Er is geen één betere therapie dan een liefdevolle relatie.
Eens.
Ja.
Ja, want enerzijds in die vanuit het daden-slachtoffer perspectief hoor je mensen dan vaak zeggen van ja, nou, jij bent de schuldige of het is jouw schuld. Hè?
Of mijn ouders.
Of mijn ouders, ja, of in ieder geval allerlei factoren. Ja. Hè, maar ik hoorde je ook nou spreken over het woord schuld. Hè. Is het woord schuld eigenlijk wel functioneel? Of zou het helemaal uit het woordenboek mogen schrappen?
Nee, het heeft een functie, ja. Het is het onderscheid. Schaamte en schuld hebben een overlevingsfunctie in de tribe. Hè? Dus dat je door schaamte iets niet opnieuw doet. En dat je door schuld verantwoordelijkheid leert nemen. Maar het gaat dus over toxische schaamte en toxische schuld. Dus wanneer ik mij schuldig voel op een manier die niks te maken heeft met iets wat ik gedaan heb, dan is het een neurotische schuld. En dat is waar we vanaf moeten. Dat ik mij schuldig voel. Dus om eens een idee te geven, wanneer kinderen mishandeld worden, voelen zij zich schuldig. Nou, dat is toxische schuld. Hè? Kinderen denken, het ligt aan mij dat ik niet bemind word. En daar komt dus ook die toxische schaamte bij. Maar ook schuld. Ik doe iets verkeerd. Ik ben niet beminderswaardig. Het is van dat toxische wat we af moeten.
Mm-hmm.
Ja, en dat is verbonden met pijn en trauma meestal. Hè?
Ja,
maar schuld op zich, ja. Ik verkies het woord verantwoordelijkheid. Ik neem verantwoordelijkheid in plaats van ik ben schuldig. Maar een schuldgevoel kan je wel helpen om iets recht te zetten. Dus er is ook een positieve functie voor schuld. Ja,
ja, want eigenlijk is het dus voor alles plek. Schuld, schaamte. Ja. En je gaf ook aan voor de mind. In het begin van de podcast zei je dat heel veel mensen werken aan transcendentie. Dus uit de materie, maar je moet transformatie in de materie.
Ja.
Dus concreet, heel veel mensen willen hun ego verliezen of wegpoetsen.
Ja.
Maar daarin schrijf je ook vanuit het perspectief van de rups en de vlinder. Dat is dus helemaal niet mogelijk, maar ook niet nodig.
Je moet de rups niet doden, want dan ben je de vlinder ook kwijt. Het is een evolutieproces. En dat vind ik zo mooi aan Stephen Covey, dat hij toont dat eigenlijk het proactieve ego de brug is naar het creatieve zelf. Dus in de mate dat je minder reactief bent, heb je kans om je potentieel te laten ontwikkelen. Dus dat constructieve, positieve ego heeft heel zeker een functie. En dat is een ego wat kan leren. Dus Gurdjieff noemt dat ook het bewuste ego. Dus een ego dat geleerd heeft dat sommige dingen niet horen en dat andere dingen voor meer voordelen zorgen enzovoort. dat is het ego wat kan leren. Maar wat wij zijn, dat moeten we ook niet worden. Het is gewoon dat je wat je bent meer kunt uitdrukken. En zolang de overlevingshersenen spelen, kan dat niet. Dus het ego heeft een hele belangrijke rol. Ik moet niet van mijn ego af. Ik kan mijn ego wel beter inlichten.
Ja, opvoeden, dresseren.
Ja, dus iemand zei een keer, je moet het ego zien als een vijfjarige. En die kan leren, die kan opgroeien, die kan rijper worden enzovoort. Of je ziet het als een jonge hond die bepaalde gewoontes moet leren. Dus hetzelfde is waar het ego kan positieve gewoontes leren. En dan kom ik dus weer bij de Seven Habits uit. Dus er zijn bepaalde gewoontes die ervoor zorgen dat je leven beter gaat. En dat is dus dat proactieve ego met effectieve gewoontes. Dus wat kan ik beter doen en wat kan ik beter niet meer doen?
Mm-hmm.
Ja.
En wat ik zo mooi vind ook in het proces, ik heb ook deelgenomen aan jouw online training, dat het zo belangrijk is dat je ook regelmatig stilte hebt in je leven, in jezelf.
Ja.
Nou, ik hoor jou ook praten over in hoeverre maatschappelijk nog respect is voor de innerlijke stilte.
Ja.
Dat die meer gecultiveerd mag worden. Overal zijn geluiden, zijn prikkels, overal worden zintuigen eigenlijk naar buiten toe getrokken om te consumeren, om continu buiten jezelf te zijn. Is dat ook voor iedereen die luistert en kijkt een persoonlijke uitdaging om veel meer die innerlijke stilte op te zoeken? Misschien wel dagelijks een momentje?
Ja. Ja, ik neem minstens een uur per dag om gewoon te zitten en stil te zijn. Soms meer dan 1 uur, maar 1 uur is voor mij wel een norm om niet minder dan 1 uur stil te zijn. En waarom is dat zo belangrijk? Als men mij vraagt, als je maar 1 ding zou kunnen vertellen aan mensen, wat zou het zijn, dan zeg ik dat. Zoek de stilte op. Maar dat is dus niet hetzelfde als geen lawaai. Stilte. Dus je hebt eigenlijk in het Engels heb je 2 verschillende woorden. Je hebt stillness en silence. En stillness vertaal ik dan door stilheid. Niet beweging. En de afwezigheid van geluid is stilte. Maar als je dus kijkt, dat verwijst naar de bron in ons. Alle beweging komt uit de niet-beweging, uit de stilheid. En alle klank komt ook uit de stilte. Dus dat zijn bewegingen die verrijzen uit het niet-bewegende. En dus hoe stiller je wordt, hoe dichter je bij de bron in jezelf komt. En daar komen alle creatieve oplossingen vandaan. Daar komt intuïtie vandaan, daar komt inspiratie vandaan. Dus hoe stiller je wordt, hoe meer je ook op intuïtie gaat leven in plaats van op denken en pikkeren enzovoort.
Mooi. Nou, ik denk voor mij ook een aandachtspunt, zeker ook met jonge kinderen trouwens. Maar ja, en dan heb je het over het eigenlijk aanleren van nieuwe gewoonten, tot leefpatronen. En daar hoor ik je ook over praten. Hè? Wat is nou het verschil tussen gewoontes, conditioneringen en patronen?
Ja, dus patronen en conditioneringen is zo ongeveer hetzelfde. Dus het verschil tussen een gewoonte die jij kiest en traint en een patroon is dat een patroon ontstaan is door iets in de omgeving. Door een ervaring die ervoor gezorgd heeft dat je bijvoorbeeld moeite hebt om je te uiten. Dat is een patroon wat ontstaan is door pijn. Maar dat ik, als ik niet dat patroon heb, kan ik leren om bewust toch contact te nemen met mensen. Zeg van, ik moet niet meteen groot zijn, ik kan gewoon iemand een keer een goede dag zeggen. En dat kan ik dan weer opbouwen. Dus een effectieve gewoonte is een bewuste keuze. Een patroon is iets wat je overkomen is en wat heel vaak helemaal onbewust is, tot je leert aan zelfobservatie doen. En dat is dan ook weer een constructieve gewoonte. Dus eigenlijk het begin van alle transformatie is zelfobservatie. Zonder zelfobservatie kun je niet groeien. En dus stil zijn zorgt ook dat je veel beter kunt observeren, veel beter voelen, dat je beter luistert enzovoort. Dus die stilte speelt daar een hele grote rol in.
Ja, vind ik mooi, want zelfobservatie zorgt er ook voor dat je waarschijnlijk anders of beter naar jezelf leert en gaat kijken.
Ja, ja. Jij hebt ook minder moeten gelezen. Hè? Dat heb ook minder moeten. Daar praten over 2-richtings-aandacht. En dat is een enorme training om dat te leren. Dat als ik met jou praat, ik ook voel wat er bij mij gebeurt. Als ik 2-richtings-aandacht heb, doe ik niet dingen ten koste van mezelf en projecteer ik niet op je. Dus 1-richtings-aandacht wordt uit je getrokken. Dus als er een lawaai is, dan kijk ik waar komt het vandaan. Dus die aandacht wordt getrokken. Tweerichtings aandacht is een keuze en een training. Dus als ik met jou praat, of als jij wat zegt, wat voel ik dan? Of reageer ik dan op wat jij zegt? Want dan ben ik hier niet meer in verbinding. Dus dat is heel belangrijk, tweerichtings aandacht. En dan drierichtings aandacht is dat je echt meer en meer in je hart geworteld bent. Dat je vanuit je hart leert kijken. En dat is training, hè? Dus dat gebeurt niet overnight, zoals in het Engels zeggen.
Nee, maar ook hier speelt misschien trauma ook een sleutelrol. Want bijvoorbeeld als we dan de brug maken naar Jung, hè, die maakt het onderscheid tussen de persoon en het individu.
Ja.
Heel worden is in deze context herontdekken wat er onder de persoon zit.
Ja.
En laatst in de podcast bij John Luca zeg je, als individu ben je heel en als persoon ben je gefragmenteerd.
Ja.
Kun je dit toelichten?
Ja, dus ons ego is een groep. Dus het individu, het woord individuus in Latijn betekent ongedeeld. Ongedeeld. Dividere is verdelen. Undivided is ongedeeld.
Ondeelbaar.
En de persona bestaat uit allemaal patronen, reflexen enzovoort. Dus het ene moment zie je dit aspect van mij, het andere moment zie je iets anders naarmate de prikkels anders zijn. Dus die persoon bestaat uit een veelheid van mogelijke reacties en patronen. Terwijl dat individu, als je echt in je individuele staat bent van ik ben heel, dan reageer je, heb je ook geen prikkels waar je op reageert. Dan ben je er helemaal. Dus individu is ook totaal. En een persoon is delen van mij die om beurten naar voren komen. Dus je persoonlijkheid is niet één ding. Dat is een veelheid van dingen.
Ja,
dat een masker. Dus vroeger in de, daar komt het woord persona van, hè, vanuit de Griekse tragedies, waar dezelfde acteur verschillende maskers kon dragen om verschillende rollen te spelen. En dus wij hebben ook bepaalde maskers in de maatschappij, in sommige omgevingen, en in andere kunnen wij het masker laten zakken. Dus die persoonlijkheid heeft ook te maken met wat kan ik hier en wat kan ik tonen van mezelf, hoe kwetsbaar mag ik zijn. En als iemand anders heel rustig en ontvankelijk en veilig is, dan kan mijn persoon aan de kant gaan en dan kan ik je vertellen wat er echt met mij omgaat. En dan kan het hart spreken.
Ja. Ja, mooi, omdat ik. Maar mijn associatie bij individu is ook een beetje dat het losstaat van andere mensen of van de omgeving individueel, maar het is toch verbonden allemaal. Ja,
je kan niet individu zijn zonder het geheel. Dus ik zeg het ook zo dat een individu is een individuele expressie van het geheel. Er is maar één bron en we zijn daar allemaal expressies van. Dus Joseph Campbell noemt dat de hero with 1000 faces.
Mm-hmm.
Iedereen die we ontmoeten is God in een andere vorm, bij manier van spreken.
Ja, ja, mooi. Als je het hebt over al die goden die er nu ook allemaal leven dan in andere vorm. We zitten nu wereldwijd, je noemde ook aan het einde van een tijdperk van macht en controle.
Ja.
Ik hoorde je zeggen, de kracht zal winnen over de macht. Hoe kijk jij naar de toekomst? Je gaf al aan van ik zie het als een evolutie van bewustzijn. Dus het wordt altijd beter. Maar geeft het ook dus een bepaalde rust en vertrouwen in je eigen zenuwstelsel?
Ja. Ik heb echt geen enkele twijfel dat het beter wordt. Maar dit is ook zoals soms een helingscrisis heet. Hè? Dat het erger moet worden eer het beter wordt. Omdat wat onderdrukt is, moet naar de oppervlakte komen. En dat is nu ook bezig collectief. Dat wat verborgen was, meer zichtbaar wordt. En daardoor kan het helen. Dus in traumatherapie zeggen wij ook feel it to heal it. Als het onderdrukt is, kun je het niet voelen en dan kun je het ook niet helen. Dus wat onderdrukt is, moet naar de oppervlakte komen in het bewustzijnsveld. En dat is bezig. Dus er zijn nog nooit zoveel mensen bezig geweest met hun eigen ontwikkeling en met bewustzijn van wat er in de wereld speelt. Dat is echt, we leven echt in een tijd van ontwaken.
Ja, en alweer heel veel begrippen van we gaan van 3G naar 5G. Jij zegt terecht dan van dat slaan we één afdeling over, namelijk het loopt via 4G.
Ja.
Wat houdt dit praktisch in?
Ja, dus de gedachte dat wij allemaal samen gaan springen van de derde dimensie naar de vijfde dimensie, dat is een illusie. Dat is, zo werkt het niet. Er is werk te doen. Dus in die vierde dimensie is juist het collectieve onbewuste. Dus wij moeten eigenlijk ons deel doen van de transformatie van het collectieve om in die vijfde dimensie te komen. Van zolang niet iedereen geheeld is, is niet iedereen helemaal geheeld, bij manier van spreken. Dus iedereen moet mee aan boord.
Mm-hmm.
En dat duurt zolang het duurt, maar het versnelt wel het proces. Dus in de transcendente meditatie wordt gesteld dat 1% van de mensheid genoeg is om het geheel te transformeren. Maar 1% is heel veel mensen. Dus als er 8 miljard mensen zijn, dan praat je over 800.000 of 800 miljoen mensen die bezig zijn met transformatie. Dat is een hoop mensen.
Ja, dus nou ja.
En 10%, dan praten we over heel veel mensen.
Ja.
En we gaan daar steeds meer naartoe, naar mensen die het innerlijke werk doen, waardoor het geheel kan transformeren.
Dat is een kracht die je niet tegen te houden is. Nee,
dat is niet tegen te houden. Het is nooit onze evolutie. Het is het geheel wat evolueert door ons. En je kan daar aan meespelen of niet. Dat is de parabel van de zaaier in de Bijbel. Dus een zaaier ging uit en soms een beetje van het zaad valt op de weg en de auto's rijden erover en zaad valt tussen de distels. Maar het zaad wat in de grond valt, dat groeit. En dat is wat je ziet. Er zijn mensen die helemaal niet openstaan voor wat er zou kunnen zijn. Die vastzitten in systemen. En ja, als iemand niet wil luisteren, dan houdt het op. Dus een van mijn leraars zei, ik kan wijzen, maar jij moet kijken.
Ja.
Dus als hij wijst, dan denk ik, zo, dan werkt het niet.
Ja. Ja, en dat is dus allemaal een stukje innerlijk werk. Hè? Ook ja. Voor het luisteren en de kijken, ook voor mij in mijn eigen leven. Je hebt ook enorm veel geleerd in jouw leven, vooral door ervaring.
Ja.
Ik vond het grappig dat je zei dat jouw traumatherapeute ook eens tegen jou zei van je weet er veel meer van dan ik. Hè? Je hebt een soort doctoraat in het leven.
Ja.
En op je eigen website staat, laat niet je trauma's, maar je heling bepalen wie je bent.
Ja.
Is dat voor ons allemaal individueel ook de opdracht?
Ja, als je vanuit pijn leeft, dan ben je in verdedigingsmechanisme. Dus als we willen verbinding maken, moeten we die pijn helen. Dat is gewoon niet te omzeilen.
Als je trauma nog steeds, of je verdedigingsmechanisme, hoe je het wil noemen, een groot deel bepaalt van hoe je reageert, hoe je denkt, weet je dan wel wie je werkelijk bent? Of ben je dan verbonden met een surrogaat van jezelf? Die dus, als het ware, een soort... Ja. Pijnhoes.
Ja. Daar kom je dus weer op het onderwerp zelfobservatie. Zolang jij niet observeert dat patronen reageren en dat jij dat niet bent, denk je dat jij dat bent. Dus, en dat zit ook al in het taalgebruik. Hè. Er is een groot verschil tussen zeggen ik ben boos of ik voel boosheid. Dat is een enorme bewustwording om te zeggen ik voel nu boosheid opkomen. Maar als je dat bewustzijn niet hebt, dan ben je boos en dan schreeuw je tegen iemand.
Ben je onderdeel van de boosheid.
En dan zeg je ook van jij maakt mij boos. Ja, maar ik voel boosheid en ik moet nu even niks zeggen, want anders gaat het de foute kant op. Of weet je wat, laten we een wandeling maken en dan weer verder praten. Dat is proactief omgaan met gevoelens of emoties in dat geval. Ja,
ja, belangrijke nuance waar we collectief
veel dichter... Ik ben boos, maar ik voel boosheid en ik voel verdriet.
Mm-hmm.
Dus en hetzelfde is waar bij depressie. Ik ben niet depressief, ik voel depressieve energie in mij, die mij naar beneden trekt. En wat kan ik daarmee doen? En dan heb je dat bewustzijn om naar je heling toe te gaan. Maar dat begint altijd met het onderscheid maken tussen wat je hebt en wat je bent. Ik heb emoties, maar ik ben mijn emoties niet. Dus we leven in een hebben-wereld en we moeten naar een zijn-wereld. En uiteindelijk gaat het allemaal over wie ik echt ben. En dat wat jij zei, dat zijn laagjes afpellen.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. Ik ben, want dat is ook mooi wat je zei. Ik hoorde enerzijds ook zeggen van het leven komt niet naar ons toe. Het leven komt uit ons voort. En dat... Yes.
Ja, dat is dus een van de grote bijdragen van Jung. Dat wij het leven creëren naarmate we het leven. Dus in het oosten zeggen we het pad ontvouwt zich door het te lopen. En het is dus jouw potentieel wat zich ontvouwt. Dus jij je vastzit in het verleden, dan blijf je hetzelfde herhalen. Dus ofwel loop je in een lus, ofwel loop je voorwaarts. In een lus betekent ik herhaal hetzelfde. Dus iemand zei een keer, wanneer mensen zeggen ik heb 20 jaar ervaring, is dat vaak heb ik 1 jaar ervaring 20 keer herhaald. Ja, maar 20 jaar ervaring betekent dat je blijft leren en dat je dat potentieel blijft ontwikkelen.
Ja.
Ja.
Mooi. Verleden keer de eerste aflevering van de podcast hebben we online gedaan via Zoom. Hè, want je woont in Amerika, Californië. Ik hoor ook dat als je hier in Nederland bent, dat je ze ook geniet onder andere van de zangvogels.
Ja.
Hè, omdat die in Californië daar niet zijn, omdat daar geen loofbomen zijn. Ik gaf net aan dat ik zelf het uit vogels.
Niet overal, er zijn wel vogels, maar veel minder dan hier.
Ja,
hier zijn veel meer loofbomen.
Ik gaf net aan dat ik zelf altijd vogels gekweekt heb. Ik voel me enorm toch een bepaalde manier aangetrokken tot de magie van vogels.
Ja.
Heb jij dat ook met vogels of dieren in het algemeen?
Nee. Nee, ik luister graag naar vogels, maar ik heb niet dat ik zelf vogels zou bijhouden of dat ik een vogelspotter word of zo. Maar ik vind natuurlijke geluiden, behalve vogels, ook water enzovoort. Dus de geluiden van de natuur, die brengen wel rust, dat wel. Maar ik heb zo niet dat ik daar een hobby van maak. Maar een huisdier is natuurlijk wel een ongelooflijk iets. Dat de liefde wat er van een dier komt, dat is eigenlijk, iedereen zou eigenlijk moeten een huisdier hebben.
Heb je huisdieren?
Poes.
Een poes,
ja. Geen hond. Dat is ook het probleem van als je een huurder bent, dat je niet overal met een hond kunt komen. Dus, en er zijn al zoveel huurproblemen in Californië.
Mm-hmm.
Dus met een hond is het nog moeilijker.
Ja.
Maar ik zou eigenlijk een plek willen hebben waar ik ook weer een hond kan hebben. Dat is, we hadden thuis bij mijn ouders ook een hond. Dat is eigenlijk ieder kind zou moeten opgroeien met een hond, vind ik. Ja.
We hebben 102 poezen.
Ja.
En een aantal kippen.
Ja.
Want dat hoorde ik je wel zeggen, hè, dat je zei van dieren en natuur zijn ook belangrijk om onze eigen aard te herstellen.
Ja, ja.
Hoe integreer jij dit in jouw leven in Californië qua zelfzorg? Hè? Hoe houd jij balans met al jouw activiteiten en rollen?
Nou ja, ik ben de laatste tijd heel erg uitbalans. Dus op dit moment is het echt voor mij zoeken naar balans. Omdat ik dus het huis waar ik woonde, waar ik lang gewoond heb en de plek waar ik woonde, dat is voor mij nu iets wat ik heb moeten verlaten en ik heb nog niet een nieuwe plek. En dus het feit van eigenlijk je eigen plek te hebben, dat is deel van de balans ook. En dat ben ik een beetje kwijt op dit moment. Dus als ik naar hier kom, heb ik een soort aarding, omdat het mijn moedertaal is en mijn vaderland enzovoort, je weet wel. Dus het is een soort thuiskomen in een andere betekenis. Maar op dit moment in Californië is er eigenlijk een huis een crisis en een waardencrisis en het is moeilijk, voor mij is het moeilijk leven in Californië. Het is heel woke en ik stel me dus heel veel vragen over, wil ik hier wel zijn? Dus ik heb die balans nog niet gevonden op dit moment aan die kant.
Ja, ik ben nu even 7 weken terug in Nederland en België. En dan straks ga je weer terug naar Californië om hopelijk beter antwoord
te vinden. Back to the trenches.
Ja. Is er aan het einde van de podcast, Jan, nog iets dat je graag wil aanvullen of toevoegen?
Ja, ik wil altijd het liefste eindigen met mensen maak tijd voor de innerlijke stilte. Dat is de oplossing voor zoveel. Om te vinden wat in jou bestaat, dat wil gehoord worden, wat wil gezien worden. En zoals Joseph Campbell zegt, hè, als je voelt wat voor jou klopt, dan ga je ook het leven leiden wat op je wacht. Dat jouw leven is en niet vergelijken met andere mensen. Dus wat bestaat in mij wat wil geuit worden? Dat is een belangrijke vraag. Wat wil gehoord en gezien worden via mij? Moet je eerst in de stilte komen.
Je eigen helderheid van Joseph
Campbell. Mijn eigen helderheid, ja. Ik ben de held van mijn verhaal, maar wat is mijn verhaal? Ja. Wat is zinvol voor mij? Niet wat is de zin van het leven, maar wat vind ik zinvol? Waar word ik blij van? Vind ik een hele belangrijke vraag.
Ja, en het antwoord krijg je dus niet uit je hoofd.
Nee, dat voel je met je lijf. Het is ook zo dat ik voel heel veel met mijn lijf. Dus ik kies zo boeken bijvoorbeeld. Ik pak een boek vast en ik voel gewoon van wauw, dat wil ik lezen. Maar dat is ook een heel proces geweest om meer in het lijf te komen. En ook vanuit de buik aanwezig te zijn. Dat is dat indalen is een proces wat onderschat wordt. Mensen denken dat ze moeten stijgen. Maar je moet indalen om te kunnen stijgen. Dus Jung zegt dat zo, als een boom tot in de hemel wil groeien, moeten de wortels tot in de hel kunnen. Dat is nogal wat, hè?
Mm-hmm.
Ja.
Balans tussen de hoogte en de diepte, dat loopt altijd parallel.
Ja, hoe dieper we gaan, hoe hoger we kunnen gaan. En hoe meer je hart opent, omdat je veel mededogender wordt, geduldiger enzovoort.
Ja, dus ook hoe verder, hoe dieper je wil komen in het leven, hoe dieper je mag gaan in jezelf. Misschien als ik dan zo even...
Ja. Hoe dieper ik ga in mezelf, hoe minder ik ook oordeel over andere mensen. Dat is een proces wat zichzelf eigenlijk in beweging houdt eigenlijk. Ja. Het werk aan jezelf komt eerst.
Is er een punt mogelijk dat het oordelen helemaal verdampt?
En dat heet het laatste oordeel. En dan is de verrijzenis van de doden. Ja, dat heet zo het laatste oordeel. Dat is voor ons. Wanneer ik niet meer oordeel, leef ik in de liefde. Dat is ons laatste oordeel en dan komt de hemel.
Dat is een punt dat we uiteindelijk allemaal zullen bereiken, dus dat geeft rust.
Ja.
Voor iedereen die wil doorpakken naar deze podcast, jouw online training jeugdtrauma, hè, is wat mij betreft echt een aanrader. Nogmaals, ik ben hem zelfs hier voor de tweede keer aan het volgen. Tijdelijk mogen onze volgers 25% voordeel aanbieden met de code OERSTERK25. En de link vind je ook hieronder bij de info van deze podcast. Ja, nogmaals heel veel dank voor jouw komst in de Oersterk podcast.
My pleasure.
En dat we samen nog maar mogen werken aan een wereld met meer traumawerk. Ja. En uiteindelijk ook veel meer rupsen en vlinders.
Ja. Verbinding, dat is de oplossing. Stilte in jezelf en verbinding in de buitenwereld. Ja.
Mooi. Dankjewel. En alle goeds ook straks weer.
Ik ben bijna klaar om weer te reizen.
Alle goeds en tot snel. Hopelijk, wie weet, tot een derde.
Oké, dankjewel.
Dankjewel.